Wat ik met jullie vandaag wil gaan doen is gaan kijken naar het leven van Abraham. Van hoe zat het dan met Abraham? En wanneer vertrouwde hij dan op God en hoe ging dat dan? En dan wil ik beginnen met er vanuit het Nieuwe Testament na te kijken. Het Nieuwe Testament schrijft ook heel veel over Abraham. En dat zijn behoorlijk wat bijbelteksten. Dus we gaan veel bijbel lezen vanmorgen. En dan heb ik gewoon een lekkere makkelijke preek. Dan gaan we gewoon bijbelteksten lezen. En ik heb ook iemand anders gevraagd ervoor. Dus ik heb het heel lekker rustig vanmorgen. Ik heb Piet gevraagd of hij bijbelteksten voor wil lezen. En dan beginnen we met Romeinen 3. Vers 21 tot 31. Piet, zou jij met ons dit stuk willen lezen?
Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker, ook die van de heidenen, want er is maar één God. En hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist.
Een heel mooi stukje is dit. Wat ik vind heel mooi, Piet las het even heel rustig voor, omdat het zegt nogal wat. En als je dat even snel leest, dan lees je, denk je van, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? En het zegt heel mooi dat we door geloof gerechtvaardigd worden. En geloof, daar kun je ook vertrouwen voor in de plaats zetten. We vertrouwen op wat Jezus voor ons heeft gedaan. En daarom is de weg tot de Vader is vrij. Dat is wel heel bijzonder dat het hier zo staat. Dat het eigenlijk altijd al zo geweest is. Dat het al voordat Abraham was voor de wet. En ook tijdens de wet moest je vertrouwen dat dat offer wat je bracht ervoor zorgde dat je weer bij God mocht komen. En nu hoeven we niet meer te offeren, maar nog steeds mogen we op basis van vertrouwen weer bij God komen. Het staat er twee keer, maar ik vind dat zo mooi van vers 27, kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door, er is nog maar één wet over. Er is nog maar één wet. Door de wet die eist dat u gelooft. Dat is mooi, hè? Ik vind dat heel mooi. Ik weet niet of u daar enthousiast van wordt, maar ik wel. Voor mij, toen ik dit stukje las, was het echt als een eye-opener van, God, er is eigenlijk nog maar één ding wat God echt van mij vraagt. En dat is op hem vertrouwen. Dat is wat God van mij vraagt. Dat ik op hem vertrouw. En aan de ene kant lijkt dat het meest makkelijke. En soms is het ook best heel lastig. Want we willen het, tenminste, ik weet niet, jullie hebben daar misschien geen last van, maar ik wel. Ik wil het heel graag soms zelf, lekker zelf doen, zelf de controle houden. En wat ik heel leuk vind, is dat Paulus dan heeft dan dit gezegd. En dan gaat hij het nog verder uitleggen. En waar gaat hij het dan over hebben? Over Abraham. En dan gaan we nog een stukje zo over lezen. En nog één ding, wat ik even belangrijk vind, is als we het hebben over door geloof, door vertrouwen, worden we gerechtvaardigd. Oeh, wat een mooie zin. Wat betekent gerechtvaardigd? Dat we gerechtvaardigd zijn. Dat is best een moeilijk woord, hè? Ik vind het ook best. Ik heb ook niet een hele mooie definitie van dit is gerechtvaardigd. Als jullie die wel hebben, dan hoor ik hem graag. Maar ik dacht er zo over, nou ja, wat is rechtvaardig? Rechtvaardig is als het eerlijk is. Ja, nou, dan zeggen we, nou, dat is rechtvaardig. En, dat is, en als het niet eerlijk is, of als het niet klopt, dan is het onrechtvaardig. Dan is het onrecht. En dat God ons gerechtvaardigd maakt, dat, ja, ik vertaal het maar zo, is dat hij, als hij naar ons kijkt, dat hij geen onrecht meer ziet. Dat hij het goede ziet. Dat hij ziet, zo heb ik het bedoeld. Zo is het goed. En dat doet hij. Dat hij, als hij naar ons kijkt, dan ziet hij niet meer het onrecht of alles wat niet goed is. Maar hij heeft ons gerechtvaardigd. Weer in ons recht gesteld. Ons weer goed gemaakt. En ons weer gebracht op de plaats waar God ons bedoeld heeft. En dat is namelijk in de intieme relatie met God. Zoals Adam met God wandelde door de tuin, zo mogen wij nu met God wandelen. Zo mogen we ook, dat vond ik ook zo mooi vanmorgen, als een kind bij papa zijn. Bij papa op schoot klimmen. Bij onze hemelse vader. En dan, weet je wel, dan heb je dat mooie gebed, het Onze Vader. En dan bidden we heel vroom, Onze Vader, die in de hemelen zijt, lekker ver weg. Hè? En het is een prachtig gebed, daar gaat het niet om. Maar Onze Vader is heel dichtbij gekomen door Jezus. Doordat Jezus voor ons gestorven is, mogen we heel dichtbij komen. Mogen we Gods geest getuigen met onze geest, dat we hem Abba Vader mogen noemen. En Abba is gewoon niks anders dan papa. We mogen hem papa noemen. Nou, dat is toch geweldig? Maar goed, ik ga nu te veel uitweiden. Romeinen 4 over Abraham. Piet, zou jij vers 1 tot en met 5, en dan slaan we even een stukje over. En dan vanaf vers 9 tot 25, een behoorlijke lap. Mag wel ietsje sneller dan zo net, niet te snel. Zou je dat willen lezen?
Is goed, ik wil die drie tussenversen toch even lezen, want dan klopt vers 9 ook ietsje beter.
Oké.
Het is toch, de Bijbel zal altijd goed zijn, toch?
Helemaal goed.
Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdienste, die vertrouwt op hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard, zonder dat hij enige verdienste heeft. Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt. Prijzen deze woorden een besnedene of een onbesnedene mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was. De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was, omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn. Althans, van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden, maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat. Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. Als men op grond van de wet erfgenaam zou zijn, zou het geloof zijn betekenis hebben verloren en de belofte zijn ontkracht. De wet maakt namelijk alleen dat God straft, want zonder wet is er ook geen overtreding. Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen, omdat ze een gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft, maar ook voor wie op God vertrouwt, zoals Abraham, die de vader van ons allen is. Er staat immers geschreven: ik heb je een vader van vele volken gemaakt. En hij is dit ten overstaan van God op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer 100 jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons. Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen, omdat wij geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.
Mooi, hè? Geweldige tekst. Die vat het zo mooi samen waar we de afgelopen weken al mee bezig zijn geweest. En ik vind dit, oh, dit zou ik eigenlijk iedere keer als ik het hoor, dan denk ik van, oh, ik wil dit gewoon heel diep tot me door laten dringen. En er is nog een plek, en ik ga ook omwille van de tijd, omdat ik ook nog graag over Abraham wil hebben, ga ik niet het hele stuk voorlezen, maar ik wil jullie echt aanraden om hem thuis nog eens te lezen. Dat is Galaten 3. En daarin schrijft Paulus eigenlijk hetzelfde verhaal. Hij begint weer over het geloof en de wet, en dan haalt hij opnieuw Abraham aan als voorbeeld. En het gaat ook over van een hele heftige taal heeft hij daar. Galaten, heb je je verstand verloren? Geweldig, geweldig taalgebruik. Ja, als ik zo tegen jullie zou praten, dan denk ik dat ik wel wat mailtjes krijg van, nou, zo moet je niet praten hoor, dat kan niet. Maar Paulus die sprak wel zo, dus ik zeg alleen wat Paulus zegt. Heb je je verstand verloren? Dat je soms denkt dat je het op eigen kracht kunt? Dat kan niet. We hebben niet de geest gekregen op grond van onze daden. Heel mooi stukje. En dan haalt hij opnieuw Abraham aan. Maar ik wil ook heel graag naar het leven van Abraham kijken. Dus ik wil jullie aanraden, Galaten 3, om die thuis ook nog eens te lezen. Fantastische tekst. Maar nu over Abraham. En daarvoor gaan we naar Genesis. In Genesis, we gaan straks naar hoofdstuk 12 en 13, 14 kijken. Maar in Genesis 22 vers 1 staat: God stelde Abraham op de proef. En ik geloof dat hij dat niet alleen deed toen hij vroeg of hij Isaac, zijn zoon, wilde offeren. Maar ik denk dat Abraham in zijn leven verschillende situaties tegenkwam waarin zijn vertrouwen op de proef werd gesteld. En wel 10 keer. Ik kan er 10 ontdekken. Misschien zijn er wel 11 of 12. Ik zie 10 keer waarin het vertrouwen van Abraham op de proef werd gesteld. En nou zou ik heel graag al die 10 bij langs willen gaan vanmorgen. Maar dat gaan we niet redden. Dus ik ga gewoon een begin maken van het begin van het leven van Abraham. Ik heb er 4 voorbereid. Misschien doen we er maar 1. Misschien doen we ze alle 4. Dat zien we wel. Dat hangt er ook een beetje vanaf van de tijd. En anders dan misschien dat ik er wel een later moment wel een keer op door kan gaan. Maar ik vind het wel heel belangrijk om, voordat we dat daarnaar gaan kijken, om een paar kaders aan te geven. Want als we het hebben over dat God ons vertrouwen op de proef stelt, dan is het wel heel belangrijk om daarbij te beseffen hoe ons beeld van God is. Want God is geen sadist. Nou, dan zal ik wel eens even jou laten zien hoe slecht je bent. Hoe weinig je eigenlijk wel niet op mij vertrouwt. Dat is niet Gods hart. En het is te kort door de bocht om te zeggen dat iedere keer als ons vertrouwen op de proef wordt gesteld, dat dat Gods handelen is. Alhoewel hij dat soms wel doet, kun je het niet omdraaien. Dus als je onderweg hier naartoe je auto stuk ging, dan hoeft dat niet zo te zijn dat God dat heeft gedaan om jouw vertrouwen op de proef te stellen. Ook al wordt jouw vertrouwen er misschien wel door op de proef gesteld, het is te kort door de bocht om altijd daarvan God de oorzaak bij God neer te leggen. En toch test God soms wel, dat lezen we ook in de Bijbel. Maar wat ik heel mooi vind is dat als God ons test, dat hij ons niet wil laten zien hoe slecht wij zijn, maar dat hij ons iets wil leren. Wij zeggen heel vaak tegen onze kinderen, fouten maken mag, want van fouten kun je leren. En dat herhalen we soms tot in den treuren, omdat het heel belangrijk is dat ze dat weten, dat ze fouten moeten maken om te kunnen leren. Ik weet niet wie van jullie in het onderwijs zit, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, ik zie een aantal, er zijn er volgens mij best wel een aantal. Nou, ook in het onderwijs ga je je leerlingen een toets geven. Nou, zou je basisschoolkinderen een economietoets geven? Nee. Waarom niet? Omdat ze daar niks van leren, omdat dat ver boven hun niveau is. Maar je geeft ze een toets die past bij waar ze ongeveer zijn. Maar wel eentje die net een beetje uitdagender is dan wat ze al kunnen. Want als je te makkelijk, dan leren ze er ook niet van. Dus ik denk dat het ook soms zo is met God. Dat hij soms, of soms dat hij ons test, of dat hij soms situaties toestaat in ons leven waarin ons vertrouwen op de proef wordt gesteld. En dat we daarvan mogen leren. En dat ons vertrouwen daardoor groeit. Want dat is zijn bedoeling. Dat ons vertrouwen in hem groeit. Oké. Dat gezegd hebbende, gaan we even kijken naar Abraham. Vanaf hoofdstuk 12. Of eind hoofdstuk 11. Maar even, welk verhaal kwam er voor Abraham? Zonder te spieken. Even een test, hè, over testen gesproken. Welk verhaal kwam er voor Abraham? Noach, ja. Schepping, ja. Toren van Babel. Ja, en wat ik heel typerend vind, is dat de Toren van Babel, toen wilden ze graag beroemd worden. In het Engels staat er heel mooi, let us make a name for ourselves. Laten wij onszelf een grote naam bezorgen. En daarna komt het verhaal van Abraham. En terwijl ik het zo over nadacht, dat is mijn gedachte hoor, dat staat er niet, maar is mijn gedachte. Dacht ik, het lijkt wel alsof God wil zeggen van, ja, jullie hebben nu jouw naam even groot willen maken. En nu zal ik jullie laten zien wie ik ben, wie mijn naam is. Nu zal ik jullie openbaren wat mijn plan is. En het is alsof God met het leven van Abraham een heel klein beginnetje heeft gemaakt voor het volk Israël, maar ook voor ons. Dat het leven van Abraham, daar zitten zoveel profetische dingen in. Daar sta je verbaasd van. Echt fantastisch. Ook voor het volk Israël. Ook voor ons nu, maar ook voor het volk Israël. Maar ik ga niet op de zaken vooruitlopen. Misschien kunnen we met elkaar lezen. Piet, als je dat zou willen lezen. Genesis 11. Vanaf vers 27 tot het eind. En dan vanaf 12 tot en met vers 5.
Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot, maar hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach in Ur, een stad van de Chaldeeën in zijn geboorteland. Abram en Nachor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, Nachors vrouw heette Milka. Zij was een dochter van Haran, die naast Milka nog een andere dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar. Zij kreeg geen kinderen. Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaan. Maar toen ze in Haran waren aangekomen, bleven ze daar wonen. En Terach leefde 250 jaar. Hij stierf in Haran. De Heer zei tegen Abram: trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. En Abram ging uit Haran weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. En hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven, en de slaven en slavinnen die ze in Haran hadden verkregen. En zo gingen ze op weg naar Kanaan, toen ze daar... Punt. Kanaan.
Yes, dankjewel. Wat wel handig is om te weten, is dat als je Genesis leest, dat je heel veel dingen... niet leest. Dat er heel veel dingen achterwege gelaten worden. En dat de volgorde ook niet altijd chronologisch is. Als wij Genesis nu zouden schrijven, dan zouden wij het heel anders schrijven met onze westerse manier van denken. Zo is Genesis niet geschreven. Dus dat is altijd wel even handig om in je achterhoofd te hebben als je Genesis gaat lezen. Is dat niet per se als het dan A, B, C staat, dat het ook per se in die volgorde is gebeurd. Omdat de boodschap en soms ook wel de poëzie soms nog belangrijker is dan de chronologische volgorde. In Handelingen 7 dan staat de toespraak van Stefanus. En dan legt hij al uit dat Abraham de roeping om uit zijn land, uit zijn geboorteplaats weg te gaan. Uit het huis van zijn vader. En te gaan naar een plaats die God wijzen zal. En sommigen zeggen dat hij kreeg die roeping in Haran. Haran, Garan, dat hangt net van de vertaling af. Maar ik geloof dat hij al in Ur, zijn geboorteplaats, dat hij daar die roeping al kreeg. Maar er staat, en Terach, zijn vader dus, vertrok. Dat is heel opmerkelijk, hè? Ik weet niet hoe dat gegaan is, misschien... Was hij wel naar zijn vader gegaan en heeft hij verteld dat God had gesproken en heeft zijn vader initiatief genomen als hoofd van het gezin. Wij gaan hier weg. Ik weet het niet. Maar in elk geval staat er dat Terach wegging. Maar God die vroeg aan Abraham om weg te gaan uit zijn land, uit zijn geboorteplaats Ur. En wat is dan Ur? Ur de Chaldeeën, Mesopotamië. Misschien wel eens van gehoord, het huidige Irak. En dat was een plek van enorme ontwikkeling en welvaart. Er waren de eerste stadstaten, het schrift, spijkerschrift, eerste manier van schrijven werd daar ontwikkeld. Daardoor konden ze ook administraties bijhouden. Hadden jullie van de week, was het nog op nu.nl, hadden ze opgravingen gedaan bij Ur. Ik weet niet of iemand dat gezien heeft, ik vond het wel interessant. Maar je kunt wel zeggen dat Ur the place to be was. Van nou, als je ergens zou willen wonen in die tijd, dan was het daar wel. Gewoon qua welvaart en ontwikkeling, geweldige plek. En God spreekt, ga. En wat ik heel mooi vind, is dat hij de woorden die daar letterlijk staan, is leg, leg, ga. Ga, ga heen of ga uit. En precies diezelfde woorden zegt hij ook als God hem roept om Isaac te offeren. Dan zegt hij ook, leg, leg, ga. Ga, ga heen. Vind ik heel mooi dat hij dat eigenlijk die test van God hier al begon. Niet toen hij Isaac moest offeren. Dat was wel het hoogtepunt van de test. Alleen hier begint het al. Hier begint al de vraag, waar vertrouw je op? En hij ging tot aan Haran en daar bleven ze. Ur was een plek waar en ook een maangod. Er werden heel veel goden aanbeden. Maar met name de maangod Sin. Dat was daar in Ur een bedevaartsplaats. En ook in Haran was een bedevaartsplaats voor diezelfde god. Diezelfde maangod. Dus wie weet wat daarvoor link is geweest. Dat het toch een stukje vertrouwd was. Die plek waar ze aankwamen. En daar bleven ze. Maar dat was niet de plek die God voor ze had. En als Terach dan sterft, dan staat hier dat God dan spreekt. En ik weet niet of God dan opnieuw sprak, of dat Abraham zich die belofte dan ineens weer herinnert. Maakt toch niet uit. Maar hij gaat, zodra zijn vader is gestorven, dan gaat hij. Trouwens, die volgorde is wel heel bijzonder, hè? Uit je land, uit je geboorteplaats, uit het huis van je vader. Als ik op reis zou gaan, dan zou ik eerst tegen jullie zeggen. En dan pak ik de auto en dan rij ik naar Schiphol en dan pak ik het vliegtuig en dan ga ik het land uit. Dus deze volgorde is al heel opmerkelijk. En zo is het eigenlijk ook wel een beetje gegaan, hè? Maar goed. En de belofte die God geeft, is een volk, nageslacht, een grote naam. Dat is bijzonder, hè? We hadden net Babel gehad, laten wij even een naam voor onszelf maken. En nu zegt God, als je je vertrouwde plekje achterlaat, zal ik je nageslacht geven. Trouwens, zijn vrouw was onvruchtbaar, hè? Lazen we net. Ik zal je nageslacht geven, ik zal jouw naam groot maken. En hij zou bemiddelen in zegenen. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat is eigenlijk al een verwijzing naar Jezus. Jezus was een nakomeling van Abraham. En het stukje bescherming. Wie jou vervloekt, die zal vervloekt worden en die jou zegent zal gezegend worden. God sprak tot Abraham. Ga. Hoe zal dat geweest zijn? Ik heb geen idee. Maar ik vind het wel heel fascinerend. Dat Abraham gewoon ergens woonde. En waarschijnlijk allerlei goden diende. Misschien ook nog wel ergens wat gehoord had van de God van Noach. En ineens spreekt God. Ga. Laat alles achter. En Abraham gaat. Hij neemt Lot met zich mee. Dat was niet helemaal zoals God het gezegd had. Waarom heeft hij dat gedaan? Nou, weet ik niet. Misschien dacht hij wel, dat heb ik nog iets achter de hand. Als ik nou geen kinderen krijg, dan heb ik in elk geval Lot nog als erfgenaam. Dat weet ik niet. Zou heel goed kunnen. Maar hij gaat in elk geval wel. En moet je je voorstellen, Dat wij nu, de dienst is straks afgelopen en we stappen in een auto en we gaan gewoon ergens heen. We hebben geen idee waar we heen gaan. Dat is raar. Met alleen de stem die tot hem sprak en de belofte van God heeft Abraham niks in handen om de toekomst die God hem beloofd heeft waar te maken. Hij leeft alleen met de waarheid en de genade van God. En ik stel me zo voor dat hij bij ieder kruispunt, bij iedere stad, bij iedere berg waar hij komt, dat hij moet luisteren naar de stem en in totale afhankelijkheid van God leeft. Alle controle ligt dan bij God. En ik vind het heel mooi. En tegelijkertijd is dat ook wel een enorme uitdaging. Ik weet nog dat God tot Martijn en mij, tot ons een keer ook hierover sprak. Van, durf je het oude, het bekende achter je te laten en te gaan naar het nieuwe, naar een land dat ik zal geven. En dat wij echt iets hadden van, nou, dat vind ik wel heel spannend hoor. Want dan ga je toch weer heel snel naar jezelf kijken. Kan ik dat wel? Maar dat vindt God niet belangrijk of wij dat kunnen. Hij zegt, ik kan het. Alleen ik vraag of jij bereid bent om te gaan. Of je mij wilt vertrouwen. Dat vind ik ook zo lief van God. Dat hij ons vaak een uitdaging geeft die we niet zelf kunnen. Dat lijkt heel flauw van God. Maar dat is niet flauw. Dat is juist in zijn liefde dat hij ons iets geeft wat we zelf niet kunnen. Want daardoor hebben we het nodig om op God te vertrouwen. In een van die liederen zongen we dat vanmorgen van, in onze zwakheid kan hij zijn kracht laten zien. Mooi is dat, hè? En nou, Abraham komt dan in het land. Hij komt bij Sichem en daar bouwt hij een altaar. Hij komt bij Bethel, daar bouwt hij ook een altaar. En ik zou alleen al over dit stukje zou ik alweer een hele preek kunnen gaan houden. Want het is ontzettend mooi, die plaatsen en die plaatsnamen. En wat die plaatsnamen ook betekenen voor de toekomst. Ik ga daar niet te veel over uitweiden. Maar je zou bijna eens moeten gaan zoeken op die plaatsen. En misschien op internet heb je ook wel Bijbelse encyclopedieën of concordanties. En kun je dat best opzoeken. Maar deze plaatsen die zijn heel specifiek voor de toekomst. Voor het volk van Israël. Fantastisch. En ik denk, dat Abraham geen flauw idee had van hoe belangrijk het was wat hij deed. Hij ging gewoon ergens heen, bouwde een altaar en dan bad God. Wij gaan gewoon naar de kerk. Maar ja, het is zondag. En we gaan naar de kerk en we aanbidden God. En ik denk soms dat we geen flauw idee hebben van hoe groot die uitwerking daarvan is. Tenminste, ik niet. Als ik gewoon dit zie. Hè, van hij ging gewoon in gehoorzaamheid, deed wat God van hem vroeg. En moet je dan, als je dan kijkt naar het volk van Israël, hoe specifiek die plaatsen waren, hoe fantastisch het was, hoe God al deze dingen die Abraham deed, gaat gebruiken voor de latere toekomst. En God heeft een land van belofte voor ons. En ik denk in de eerste plaats is dat land van belofte, de belofte die God voor ons heeft, is dat wij gewoon in die hele persoonlijke relatie met God mogen leven. Dat we ons oude leven achter ons laten en dat we mogen gaan in het nieuwe leven met God. En ik geloof ook dat je dit voorbeeld ook heel, heel goed kunt gebruiken. Zoals ik dat zo net even vertelde. Hè? Hoe God ons in een situatie bracht waarin hij iets van ons vroeg. Waarvan wij dachten, dat kunnen wij helemaal niet. En dat God zei, en toch heb ik het voor je. En dat God daarin zei van, ga naar het land wat ik je beloofd heb. En misschien zegt God het ook wel tegen jou vanmorgen. Want God kent het grote plaatje. Van jou. En van ons en van de toekomst. En dat is, daar mogen we op vertrouwen. Dat hij het grote plaatje kent. Dus dat was de eerste. Verlaat het bekende. Uit je comfortzone. Uit je veilige plekje. Nou, en dan heeft Abraham dat gedaan. Dan komt hij in dat land en dan spreekt God. Dit is het land wat ik je zal gaan geven. En dan? hongersnood. Mag ik het zeggen? Potje Andori. Heb ik alles achtergelaten? Ik weet niet hoe lang gereisd. Ik heb alles gedaan wat u van mij vroeg. En dan dit. Kennen jullie dat in je leven? Ik wel. Dat ik God soms echt even niet snap. Ik van, waarom? Hoe zit dit dan? Het land van melk en honing. Trouwens, even een zijspotje. Ik dacht vroeger altijd als kind dat het land van melk en honing, dat er heel veel melk en heel veel honing was. En dat zal ongetwijfeld zo geweest zijn. Maar het was pas later dat ik tot het besef kwam. Ja, melk en honing, wat heb je nodig voor melk? Daar heb je koeien voor nodig. En voor honing heb je bloemen nodig. Dus dat betekent dat de bomen in de bloei staan en dat de bijen hun werk doen. En dus dat het hele land vruchtbaar is. En dat het gewoon beeldspraak is. Maar ik nam dat heel letterlijk. Ik dacht dat het een land was met heel veel melk en honing. Maar goed. Maar in het land van melk en honing is er hongersnood. Dat is heel bizar. En dan gaat Abraham naar Egypte. Misschien kunnen we even een stukje daarvan lezen. Genesis hoofdstuk 12. Vanaf vers 10. Tot het eerste vers van 13. Piet, zou jij dat willen lezen?
Eens brak er in het land hongersnood uit. Abraham trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen. Want de hongersnood was zeer zwaar. Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken, dat is zijn vrouw. En dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. Zeg daarom dat je mijn zuster bent. Dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loop mijn leven geen gevaar. Inderdaad was Abraham nog maar nauwelijks in Egypte, of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. Ook de officieren van de farao merkten haar op en ze vertelden de farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. En vanwege haar werd Abraham door de farao met geschenken overladen. Hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. Maar de Heer trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. Toen ontbood de farao Abram. Wat hebt u mij aangedaan? Zei hij. Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom heb je gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer. Neem haar mee en verdwijn. En op bevel van de farao werd Abram met zijn vrouw en al zijn bezittingen onder geleide het land uitgebracht. Vanuit Egypte trok Abram met zijn vrouw en zijn bezittingen weer naar de Negev. En Lot ging met hem mee.
Ja, dus er is een hongersnood. En dan heeft hij ook nog eens, ja, die arme Abram, heeft een verschrikkelijk mooie vrouw. Nou, wat toch zielig, hè? Hoe oud zal Sarai zijn geweest? 65. Ze was 10 jaar jonger dan Abraham. Dus in elk geval, we gaan misschien wel iets ouder, want Abraham was 75 toen hij uit Haran wegging. In elk geval 65 plus. Nou, er is nog hoop, hè? 65 plus. En dan heel bang zijn dat andere mannen wel eens verliefd kunnen worden op je vrouw. Fantastisch. Wat een geloof, hè? Die had die Abraham. Maar Abraham was ook echt een halfbroer van Sarai. Dus hij zegt, van nou, hij spreekt me daar af. Laten we gewoon zeggen dat jij mijn zus bent. Als er dan iemand is die jou als vrouw wil hebben, dan... Dit vul ik zo in. Misschien dacht Abraham wel van, nou, als broer kan ik dan misschien wel voor de onderhandelingen zorgen. En dan kan ik dat misschien wel zo lang uitstellen. En lang over doen. Dat tegen de tijd dat dan die onderhandelingen bijna ten einde zouden moeten komen, dan is die hongersnood in Canaan misschien al wel voorbij. En dan kunnen we gauw weer terug. Ik weet niet of hij zo gedacht heeft. Het zou heel goed kunnen. Maar hij zegt dat Sarai zijn halfzus is. Nou ja, een halve waarheid is een hele leugen. En waarschijnlijk had hij er geen rekening mee gehouden dat de farao zelfs zijn vrouw zo mooi vond. En de farao wil Sarai als vrouw. Ook best wel heel apart van wat Abraham zei. Hè? Van, dan misschien als ze dan jou zien als mooie vrouw, dan zullen ze mij doden. En zullen ze jou in leven laten. Dus hij vreesde voor zijn leven. Dat gaat wel even heel diep. We kunnen soms dit verhaal zo lezen. Nou, en Abraham ging naar Egypte. Nou, en toen ging hij weer terug. Maar voor hem in zijn leven moet dat enorm heftig zijn geweest. Dat hij vreesde voor zijn leven. Dat moet wel echt een enorm dieptepunt voor hem zijn geweest. En dan wordt zijn vrouw hem ook nog eens afgepakt. Man, waar zou hij wel niet emotioneel geweest moeten zijn? Ik weet het niet. Ik kan me er nauwelijks bij voorstellen hoe heftig dat geweest moet zijn. En God die stuurt plagen naar de farao. En de farao die stuurt ze weg. Hij er staat dan heel mooi, doet uitgeleiden. Maar dat is gewoon, dat is niet een eerbetoon. Dat is een verbannen. Hij verbandt ze en hij stuurt ze weg. Maar ondertussen is hij wel heel rijk geworden. En dat niet alleen. Het hele verhaal van dat Abraham naar Egypte ging, was ook een profetisch beeld voor het volk Israël toen zij naar Egypte gingen. Ook zij kwamen met vele rijkdommen uit Egypte en werden door de farao uiteindelijk, terwijl farao hun eerst niet wilde laten gaan, uiteindelijk stuurt hij ze weg. Dus voor het volk Israël was dit een bemoedigend verhaal wat er met Abraham was gebeurd. Want farao stuurde ze uiteindelijk weg. En misschien op een dag doet hij dat met ons ook wel. Dus zo bijzonder dat deze enorme ellende van Abraham gebruikt wordt voor als een grote zegen. Zelfs Jezus, die ging trouwens ook met Jozef en Maria naar Egypte. En ik vind dat zo bijzonder van. En net zei ik nog even, God kent het grote plaatje. Abraham had waarschijnlijk nog geen idee van wat het voor betekenis had. Wat hij allemaal moest doormaken. En zo kan het ook soms zijn in ons eigen leven dat we gefrustreerd zijn. Of denken van, Heer, waarom? Of zus, ik snap het niet. Hoe zit het nou? En dat God zegt, vertrouw maar op mij. Ja, maar u heeft toch gezegd, de zus en zo. En ik zie het niet en het gebeurt niet. En dat God toch in staat is om van onze grootste nachtmerrie een enorme zegen te maken. Dat is God. En we snappen het misschien niet altijd. En toch, ik stel me zo voor dat Abraham hierna gedacht heeft van, toen hij uit Egypte kwam met al zijn rijkdom en zijn vrouw weer terug. Hij was nog in leven. Hij mocht weer terug het beloofde land in. Dat hij gedacht heeft van, vanaf nu ga ik altijd op God vertrouwen. Ik heb nu zoiets meegemaakt. Vanaf nu vertrouw ik altijd op God. Dat weet ik niet. Dat is mijn invulling. Wat de Bijbel wel zegt is dat hij teruggaat naar Bethel. Om opnieuw daar een offer te brengen. Hij roept daar opnieuw de naam van de Heer aan. Hij gaat terug naar de bron, terug naar God, om hem aan te roepen. Vind ik fantastisch, vind ik heel mooi. Dus dat was het tweede, dat God onze pijn kan omzetten tot zegen. En dan eindigt het met Abraham had Lot meegenomen. En ik ga niet, omwille van de tijd, kies ik er nu voor om niet de hele Bijbelteksten te gaan lezen. En ik vertrouw er ook een beetje op dat jullie het verhaal wel een beetje kennen. En anders kun je het thuis ook nog een keer goed nalezen. in Genesis 13 het verhaal tussen Abraham en Lot. En op de duur, ze zijn zo rijk. En op de duur, dan ontstaat er ruzie tussen de herders en de laat ik maar zeggen, de werknemers van Lot en die van Abraham. En dan ontstaat ruzie en het gaat niet langer meer. En Abraham moet Lot laten gaan. Hij moet hem aan zijn lot overlaten. Waarom? Misschien omdat Abraham hem een beetje achter de hand had als een backup voor als hij nou geen nakomelingen zou krijgen, dat hij dan Lot nog had. Dat zou kunnen. Dat God daarom wou dat Lot van hem wegging. Omdat de erfgenaam eraan zou komen. Dat zou kunnen. Maar wat Abraham dan doet, is hij gaat met Lot staan en hij zegt: het hele land ligt voor je open. En Lot mag kiezen waar hij wil gaan wonen. En dan gaat hij daar wonen en dan gaat Abraham ergens anders wonen. Dat is heel, heel bizar, want God had Abraham het land beloofd. En nu zegt Abraham tegen Lot: het land ligt voor je open. Ik vind dat is heel iets dieps. Iets waar je hele leven voor hebt opgeofferd, je gereisd hebt, je in Egypte notabene terechtgekomen bent en al die ellende daar overleefd hebt. En dan ben je eindelijk weer in je beloofde land. En dan zeg je tegen iemand anders: hier is het land. Dat is een heel, gaat denk ik heel diep, en dat is loslaten. Loslaten. Het is zelfs het oké vinden als God zijn belofte door Lot laat gebeuren. In plaats van door hemzelf. Dat is iets, als je ergens al zo lang op gehoopt hebt. Zo lang voor gevochten hebt. En dan in staat bent om te zeggen tegen iemand anders: maar jij mag het ook wel doen. Dan kies jij maar. Nou, dat is, in mijn hoofd is het mindblowing. Bij wijze van spreken dat als je ik zeg het even heel heftig hoor. Als je heel erg ziek bent en je bidt en je smeekt om genezing, dat je als het ware je genezing aan iemand anders geeft. Zo diep gaat dat. Hij het land van belofte. God had het hem beloofd. En hij geeft het aan Lot. Hij laat het aan het lot over. Misschien komt daar die uitspraak wel vandaan. Of hij wierp het lot. Hij liet het los. Maar Lot die ziet niet zo scherp. Zijn naam betekent ook letterlijk sluier. En hij kiest een stuk, en dat is heel interessant, en het zal helemaal geweldig zijn om daarop door te gaan. Dat ga ik nu niet doen. Ik zeg dat heel vaak, omdat er zoveel mooie dingen in de Bijbel zijn. En dan hoop ik ook misschien een beetje jullie te prikkelen om thuis die Bijbel open te doen. En het is, goh ja, oh, dat is toch wel echt heel leuk. Maar die plaatsen zijn weer opnieuw geweldig. Maar Lot kiest een stuk grond uit dat in zijn ogen het paradijs lijkt. Het wordt zelfs vergeleken met het Hof van Eden, staat er. Maar het paradijs, dat is bij Sodom. En dat paradijs, dat zou ook wel de hel op aarde kunnen zijn. Bij Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra wordt later verwoest. Dan heeft Lot gekozen. En dan spreekt God dit. Nadat Lot was weggegaan. Lot betekent de sluier, hè? Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham: kijk eens goed om je heen. Ik zag ergens in een vertaling: hef je ogen op. De sluier is weg. En dan zegt God: doe je ogen open. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen voor altijd. En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof is op aarde. Ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want ik zal het jou geven. Mooi, hè? Zo vaak dat als wij in staat zijn om dingen los te laten, dat dat de basis is waarop God het je kan geven. Dus dat is het derde, het loslaten. Het loslaten betekent echt vertrouwen op God. En de vervulling van Gods belofte is aan God, niet aan ons. Als het zijn belofte is, dan is hij ook degene die ervoor zal zorgen dat het gebeurt. Niet wij. Mooi is dat, hè? En de laatste, ik ga hem toch nog doen. Want die vind ik ook prachtig. En dan komt er een oorlog. En misschien om het even snel in een soort Jip en Janneke taal te kunnen uitleggen. Als er misschien een aantal mensen mij zouden willen helpen door even naar voren te willen komen. Dan heb ik 4 mensen nodig aan die kant en 5 mensen aan deze kant. Ik ga je niet voor schut zetten. Het is gewoon puur ter illustratie. Dus als er wat mensen zouden willen zijn, heel graag. Wie wil even helpen? 5 mensen aan deze kant, 4 aan deze kant. Helemaal goed. Nou, er ontstaat een oorlog. En de 4 koningen aan deze kant. Hele mooie namen. Amravel, Arjok, Kedorlaomer en Tidal. Nou, Kedorlaomer. En dan zeggen ze dat onze kinderen moeilijke namen hebben. Dat zijn deze. En die Kedorlaomer, dat is een beetje de leider. En die gaan de oorlog aan tegen deze. En onder deze zit ook de koning van Sodom. Dat is Bera. En de koning van Gomorra. En nog een aantal. Dus er zijn 5 koningen. En deze 5 koningen, die Kedorlaomer, een beetje een Jippie Janneke, die wil de baas spelen ook over hun. En zij komen er tegen in opstand. En het komt tot een oorlog. En zij komen van ver. En ze hebben een hele reis gemaakt. En ze gaan de oorlog aan met hun. Wie gaat er winnen? zij, want ze hebben een strijdwagen. Oké. Nou maak ik het nog even moeilijker. Onderweg hebben zij ook eventjes tussendoor. Hebben ze een strijd gehad tegen. Dan moet ik het even opzoeken. Tegen de Refaïten. En dat waren reuzen. En de Zuzieten. Wat betekent letterlijk sterke volken. Dus onderweg hebben ze ook even wat reuzen verslagen. Hebben ze heel hard gevochten al. Dus wie gaat er winnen? Zij. Nou, nee, zij dus. Ze komen van ver. Dus dat is eigenlijk al. Dat zou je al van zeggen van, nou, dat geeft hun al in hun voordeel. Behalve die strijdwagens, dat was een hele goede, daar had ik geen rekening mee gehouden. Maar ze hebben ondertussen ook even wat reuzen en wat sterke volkeren verslaan. En dan verslaan ze hun ook. Dus dat is nogal wat, hè? Die zijn nogal, dat is nogal heftig, hè? Daar ga je niet zomaar eventjes met 318 man de strijd aan. Maar Abraham wel. Want ze hebben Lot gevangen genomen. En er is een vluchteling en die komt Abraham vertellen, ze hebben Lot gevangen genomen. En Abraham gaat met 318 man de strijd aan tegen hun. En wie wint er? Abraham. Hoe kan dat? God. Alleen maar God. Jullie mogen weer gaan zitten. Dankjewel. Bedankt even voor de illustratie. God zorgde voor de overwinning op zijn vijanden. En dan komt de koning van Sodom, die gaat Abraham tegemoet. En dan eventjes tussendoor, lijkt het wel, ontmoet Abraham een hele andere koning. Namelijk een koning die ook hoge priester was, Melchizedek. En dan ga ik even een stukje lezen vanaf dat hoofdstuk 14, vers 17. Ik lees het wel gewoon even voor. Toen Abraham na zijn overwinning op Kedorlaomer, dat was een van die, en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom, dat was een van die, dat was ook waar Lot bij hoorde, hem tegemoet in de Savevallei, de koningsvallei. En Melchizedek, de koning van Salem, liet hem brood en wijn brengen. Hij was een priester van God de Allerhoogste. En hij sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste. Schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God de Allerhoogste. Uw vijanden leverde hij aan u uit. En Abraham gaf aan Melchizedek een tiende. Deze Melchizedek is wel heel bijzonder, hè? Hij, Melech betekent koning. En Tzadok is de rechtvaardige. Dus de rechtvaardige koning betekent het letterlijk. De rechtvaardige koning of de koning der gerechtigheid. Waar was hij koning van? Van Salem. Wat is Salem? Vrede. Sommigen zeggen ook dat hij mogelijk de koning was van wat nu Jeruzalem is. De stad van vrede. Maar de koning der gerechtigheid. De koning van shalom, van vrede. En wat gaf die? Brood en wijn. Dat is heel bijzonder. En wat zegt hij? Hij geeft hem een zegen. Doet deze koning aan iemand denken? Aan Jezus. Zou het Jezus kunnen zijn? Ja, dat zou kunnen. Het Nieuwe Testament zegt dat Jezus als Melchizedek voor ons is. Koning en hoge priester. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat hij hier Jezus ontmoet. En als het niet Jezus is, dan is het in elk geval een voorafspiegeling van wie Jezus is. Een voorbeeld van zoals Jezus is. Maar ik zelf denk dat hij hier echt Jezus ontmoet. Hij ontmoet, in het Nieuwe Testament zegt Jezus ook dat hij Abraham heeft ontmoet. En dan zeggen de fariseeën en schriftgeleerden, dat kan toch niet, want je bent toch niet al 50? Nou, daar komt ook het Abraham en Sarah van 50 vandaan, maar goed. Ik denk dat hij hier een ontmoeting met Jezus heeft gehad. En dan komt die koning van Sodom. En die wil hem rijkdom aanbieden, die wil hem de buit van de strijd aanbieden. En dan wil Abraham, die wil nog geen schoen weten van hem aannemen. Niks wil hij van hem. Want hij zegt, ik wil niet dat jij kunt zeggen dat jij mij rijk hebt gemaakt. En ik vind het zo ontzettend mooi. Vanuit die ontmoeting met Melchizedek zegt hij nee tegen een geweldig aanbod van succes. Een geweldig aanbod. Of je nu ver boven het modaal inkomen ontvangt of er ver onder. God wil dat wij ons vertrouwen stellen in de koning der gerechtigheid. En dat is, weet je, zelfs het Nieuwe Testament, maar de Bijbel spreekt heel veel over geld. En wij Nederlanders hebben daar best moeite mee. Bijvoorbeeld de gelijkenis over de talenten. Wij bekijken die het liefst vanuit de gaven en talenten. En dat is niks mis mee om het zo dat verhaal te bekijken. Zo bedoel ik dat niet. Maar talenten is geld. Talenten is gewoon een munteenheid zoals wij euro's hebben. Het gaat om. Wij Nederlanders kijken liever naar de gelijkenis in de zin van dat je gaven en talenten hebt gekregen. Want dat vinden we veiliger dan te praten over geld. En toch spreekt de Bijbel heel veel over geld. En Abraham, die werd ontzettend rijk. En toch zei hij tegen dit aanbod nee. Dus het gaat er niet om of je veel hebt of weinig hebt. Het gaat erom waar je je vertrouwen op stelt. En dit is best een tricky test. Omdat we heel vaak denken van nou, ik heb daar geen last van. Maar mijn buurman, die zou dit eens moeten horen. Maar als ik heel eerlijk ben, dan geldt het voor ons allemaal. Dat geldt voor ons allemaal, want we hebben een basisbehoefte van er moet toch brood op de plank komen en er moet toch kleren hebben om aan te doen. Maar God zegt, maak je geen zorgen over wat je zult eten en wat je zult aantrekken, want ik wil voor jou voorzien. Ik wil jouw bron zijn. Er zijn hierna nog meer testen die Abraham ondergaat. Situaties waarin zijn vertrouwen op God op de proef wordt gesteld. En wie weet kan ik er misschien nog een keer over doorgaan. Of dat je misschien zelf thuis dit gaat bestuderen. Maar uiteindelijk heeft God zoveel vertrouwen in Abraham. Dat hij hem vraagt om zijn zoon te offeren. En het wordt een overtreffende trap, maar ook zo'n mooi profetisch beeld. Want de belofte van Abraham voor zijn nageslacht is ten diepste ligt de belofte daarin. Dat er na in het geslacht van Abraham iemand zal komen. Namelijk Jezus. Die een geweldig groot offer zal gaan brengen. Ze hebben verschillende testen gehad. En ik noem ze straks nog even heel kort. Maar wat ik hierin zie en wat ik hierin ervaar, is dat je vertrouwen op God groeit als je vertrouwt op Hem. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik van hoeveel vertrouwen heb ik in God? Nou, soms denk ik dat ik best wel wat vertrouwen in God heb, maar soms ook helemaal niet. Moet ik me dan helemaal schuldig over gaan voelen en mezelf gaan slaan en oh, ik vertrouw niet genoeg op God? Nee, ik geef dat beetje vertrouwen wat ik heb, geef ik Hem. En weet je wat zo mooi is van God? Je moet je maar eens, iemand die zei dat een keer, dat vond ik zo mooi. Van, moet je maar eens proberen je pinkje toe te vertrouwen aan God. Doe dat maar eens. Vertrouw je pinkje maar eens toe aan God. En dan denk je, oh, oké, dan geef ik hem nu mijn hand. En dan op het duur, voordat je het doorheeft, heeft hij je hele leven veroverd. Zo werkt God. Misschien denk je bij jezelf, ik heb niet zoveel vertrouwen. Dat kleine beetje vertrouwen dat je hebt, mag je aan God gaan geven. En hij zal het doen groeien. En zodat die relatie, die vertrouwensrelatie met God, alleen nog maar groter en groter en intiemer wordt. En ik wil straks samen met jullie bidden. En ik heb het net even genoemd. Van misschien, ik weet niet wat voor iedereen zal misschien iets anders zijn wat je aanspreekt. Verlaat het bekende uit je oude leven of uit je comfortzone naar het nieuwe. En dat je erop vertrouwt dat God het grote plaatje kent. Of dat je misschien in allerlei omstandigheden zit en dat God zegt dat hij verder kijkt dan jouw omstandigheden. En dat God in staat is om jouw pijn en jouw moeite om te zetten tot een hele grote zegen. En misschien daagt God je wel uit om los te laten, om het over te geven aan hem. Zodat je echt vertrouwt op hem en dat je weet dat de vervulling van Gods belofte aan God is en niet aan ons. En dat wij daarom het mogen overgeven aan God. Of misschien spreekt jou die laatste wel aan, waarin het niet zozeer gaat om geld, maar om je hartsgesteldheid. Waar vertrouw je op? Dat God zegt, vertrouw je op mij, vertrouw je op geld. En dat God zegt, lieve schat, vertrouw alsjeblieft op mij. Want ik wil voor jou zorgen, ik wil voorzien in wat jij nodig hebt. En ik zal voorzien in wat je nodig hebt. En ik zou willen vragen, Treinie, zou jij voor ons willen bidden?
Dank u wel, Heer, dat u degene bent die ons helpt op de weg die wij gaan, om in u te geloven, u te leren vertrouwen en uiteindelijk het allemaal radicaal uit handen durven te geven. Uit liefde voor u, omdat u ons heeft lief gehad. Dank u wel, Heer. Als wij het leven van Abraham zien, dan is daar die ene vraag gekomen om zijn eigen zoon te offeren. En als je de Bijbel leest, Heer, dan zien we dat hij onmiddellijk zijn zoon nam en hem wilde gaan offeren. De zoon waar hij zo lang op had gewacht. Die liefde in zijn hart voor u. En de gehoorzaamheid. En het radicale. En er niets meer achter kunnen zien. Het gewoon in het gat stappen. Heer, dank u wel. Dat u dan het vangnet bent. Dat u de liefde bent. De zee van liefde. Van eeuwige liefde. Van eeuwig opvangen. Opgevangen worden. Heer, wilt u dat net onder ons leggen op dit moment waar het niet meer lag? Wilt u het weer vastknopen, Heer, waar het stuk is gegaan? Heer, wilt u het net laten functioneren op alle plekken, Heer, zodat we onze aandacht naar uw ogen kunnen richten, Heer, naar uw hart, naar uw woord en achter u aan kunnen gaan in vertrouwen op u. Heer, dank u wel. Voor dat heerlijke, het leven als een kind van u. Voor het goud van uw evangelie. Voor de belofte. Dank u wel, Heer. We prijzen u, we danken u. We houden van u, Heer. Halleluja. Amen.